Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. In deze dienst zal voorgaan dominee M.M. van Kampen. De schriftlezing kunt u vinden in Genesis 24. Er zullen vanochtend twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. Tevens vindt u hier de zendingsbussen waarvan de opbrengst bestemd is ter ondersteuning van het project in Kenia. Elma van der Poel heeft een knieoperatie ondergaan en hoopt maandag weer thuis te komen. Eva Bontebal is afgelopen vrijdag geopereerd en kan mogelijk vandaag of maandag weer naar huis. Jan en Thea Metzke waren op 20 mei 25 jaar getrouwd. De deelnemers aan het reisje worden dinsdag 24 mei om 12:15 bij de Breepleinkerk verwacht. Let op de gewijzigde opstapplaats. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 25, vers 4. Seren goedheid kent geen palen. En vers 5. Louteren goedheid en liefde koorden. Waarheid zijn des Heren paan. Psalm 25, vers 4 en vers 5.
Thank you.
Wij luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen naar Psalm 119, vers 3. Och schonk gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, vers 3. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben een naijvere God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het boek Genesis, hoofdstuk 24. En daar lezen wij een paar gedeeltes uit. Genesis 24. Daar staat boven: Isaac trouwt met Rebecca. Ik begin bij vers 1. Abraham nu was oud en op dagen gekomen. En de Heere had Abraham in alles gezegend. Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had beheerde: Leg toch uw hand onder mijn heup. Ik wil u laten zweren bij de Heere, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaanieten, te midden van wie ik woon. Maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. En de dienaar zei tegen hem: Misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent? Abraham zei tegen hem, wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt. De Heere, de God van de hemel, die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft, die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, die God zal zijn engel voor u uitsturen, opdat u voor mijn zoon daar vandaan een vrouw zult nemen. Maar als die vrouw u niet wil volgen, dan bent u vrij van deze eed aan mij. Breng mijn zoon echter niet daarheen terug. Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem dat. Daarop nam de dienaar 10 kamelen van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Zo stond hij op en ging hij op weg naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten. Toen zei hij, Heere God van mijn Heer, God van mijn Heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren. En bewijs Abraham, mijn Heer, uw goede tierenheid. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg, laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken. En dat zal zeggen, drink. En ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaac bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat u, mijn Heer, goede tierenheid bewezen hebt. En het gebeurde, voordat hij uitgesproken was, dat zie Rebecca de stad uitkwam, die bij Betuel geboren was, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham. Zij had haar kruik op haar schouder. Het meisje was erg knap om te zien, een maagd. Geen man had gemeenschap met haar gehad. Ze daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg, laat mij toch wat water uit uw kruik drinken. Ze zei, drink meneer. En ze haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen zij hem genoeg had laten drinken, zei hij, ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben. Ze haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Ze putte voor al zijn kamelen. De man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de Heer zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En dan lees ik nog een paar versen uit het laatste gedeelte. Laten wij verder lezen bij vers 52. En het gebeurde toen de dienaar van Abraham hun woorden hoorde dat hij zich ter aarde neerboog voor de Heere. Daarna haalde de dienaar zilver en gouden sieraden tevoorschijn en kledingstukken en gaf die aan Rebecca. Ook haar broer en haar moeder gaf hij kostbaarheden. Toen aten en dronken zij, hij en de mannen die bij hem waren en overnachten daar, ze stonden 's morgens op. En hij zei, laat mij gaan terug naar mijn heer. Haar broer en haar moeder zeiden daarop, laat het meisje nog een dag of 10 bij ons blijven, daarna kunt u gaan. Maar hij zei tegen hen, houd mij niet op, de Heere heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt, laat mij gaan, dan ga ik terug naar mijn heer. Toen zeiden ze, laten we het meisje roepen en haar mening vragen. Ze riepen Rebecca en vroegen haar, wil je met deze man meegaan? Zij antwoordde, ik zal meegaan. Toen lieten zij Rebecca, hun zuster en haar voedster en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken. Ze zegende Rebecca en zeiden tegen haar, zuster van ons, word tot duizenden van tienduizenden en laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poorten van zijn vijanden. Rebecca en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. Zo nam die dienaar Rebecca mee en vertrok. Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lacha-Iroi. Hij woonde namelijk in het zuiderland. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, er kwamen kamelen aan. Ook Rebecca sloeg haar ogen op en zag Isaac. Ze liet zich snel van de kameel glijden. Ze zei tegen de dienaar, wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde, dat is nou mijn heer. Toen pakte ze haar sluier en bedekte zich. De dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam Rebecca en zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Tot zover dit prachtige mooie gedeelte. We gaan dit overdenken met elkaar. De tekst voor de preek is vers 61. Rebecca en haar dienaressen stonden op en stegen de kamelen en volgden de man. Zo nam die dienaar Rebecca mee en vertrok. Zullen we nu samen bidden om Gods zegen over deze dienst? Heere, almachtige en getrouwe God in de hemel. Barmhartige Vader, u die alles ziet, overziet, weet. Uw voorzienigheid die zo'n troost is voor uw kinderen. Niet alleen dat uw ogen de ganse aarde doorlopen. En dat u onder die miljoenen ook ons, ook mij in het oog hebt. Uw voorzienigheid dat niet alleen te maken heeft met uw oog, maar ook met uw hand. U die alles niet alleen ziet, maar ook bestuurt en leidt en bij elkaar brengt. We hebben dat zojuist gelezen in dat mooie gedeelte dat twee door uw hand als het ware bij elkaar gebracht worden. Rebecca en Isaac. Heren, wij willen u danken dat het vandaag zondag is. Een rustdag. Een dag om ons te verblijden en van te genieten. Dat is uw bedoeling. U hebt op de rustdag gerust en u hebt u in uw werken verkwikt, geheiligd. Zo mogen we ook vandaag, heren, rusten niet alleen lichamelijk van de arbeid, maar we mogen ook leren rusten in uw volbrachte werk. Leren rusten in wat u gedaan hebt, dat te overdenken, dat te bewonderen. Elkaar ook daarin ook weer op aan te spreken. We komen samen niet omdat we dat alleen maar gewend zijn. Maar we zijn vanmorgen bij elkaar gekomen, niet alleen maar om een preek te horen. We zijn bij elkaar gekomen in uw naam. Tot uw naam, tot uw lof en dienst bereid. Om u te verheerlijken in onze liederen. Om van u te horen, om u beter te leren kennen. Om u te leren kennen, om u te gaan beminnen, Heren. Niet alleen maar om weer wat informatie bijeen te vergaren. Maar het kennen met het hart. Hoe meer we u leren kennen, hoe meer we van u gaan houden. En dat is toch de bedoeling ook van deze dienst. Een eredienst tot uw naam, waarin we niet alleen maar liederen zingen, maar waarin we al zingende onze harten voor u sneller gaan kloppen. Deze dienst een eredienst mag zijn, zodat we daardoor dichter bij u mogen komen, Heere God. En dat u ook dichter naar ons toe komt, dat u groter voor ons wordt. Heerlijker, rijker, schoner, aantrekkelijker. En we moeten ook eerlijk zeggen dat we dat nodig hebben, Heren. Werkt u dat door uw Heilige Geest ook vandaag in onze harten, want hoe kleeft onze ziel aan stof? We zijn vaak druk met van alles en nog wat en we hebben de kerkdiensten erbij ingecalculeerd. Dat doen we ook, daarom zitten we ook hier vanmorgen. En ondertussen kunnen we met onze gedachten alweer bezig zijn met de agenda voor volgende week. Belangrijke week, drukke week. En dan zijn we er met onze gedachten al helemaal niet meer bij. En dan wordt het zaad gestrooid en de duivel is er alweer bij om het weg te nemen door de zorgen van het leven. Heren, wij willen u bidden, maakt u plaats voor uzelf. Als ons hart wordt toebereid, dan is dat uw werk. Als het zaad mag vallen in een toebereide aarde, dan bent u aan het werk. Dan bent u bezig om ons hart geschikt te maken. En dat hebben we zo nodig, Heren, want anders wordt het overwoekerd. Dan maakt het misschien een klein beetje indruk, maar het vervaagt en het is alweer weg. En als er morgen gevraagd wordt, waar heeft de dominee over gepreekt, dan moeten we alweer heel goed nadenken, want het is alweer weg. Och schonk gij ons de hulp van uw geest. Dat heb ik nodig in het preken. Maar we hebben het net zo goed nodig in het luisteren. Zodat het ene oor ingaat. En voordat het andere oor uitgaat, dat het mag zakken en mag zinken in onze harten. U weet wat we nodig hebben, zoals we hier zijn, zoals we hier zitten. Een waarschuwing, omdat het geestelijk niet goed gaat. Een vermaning. Misschien hebben we wel een oppepper nodig, omdat we wat ingedut zijn. Misschien hebben we wel een aai over onze bol nodig. Dat u met uw vaderlijke hand ons eens op schoot neemt, heren. Omdat we verdrietig zijn, vol kommer en omdat we down zijn. Wilt u uw kinderen behoeden, bewaren, maar ook bemoedigen, aansporen en vertroosten waar er verdriet, smart en rouw is. En mag het ook op het juiste adres komen vanmorgen, al luisterend. Dat de ongeregelden worden aangesproken, aangespoord om weer terug te gaan. Om terug te keren van hun weg. En dat de verdrietigen worden vertroost. En dat de onkundigen worden onderwezen. In wie u bent en hoe u handelt en wat uw weg is. En hoe uw hart is en hoe uw arm is. En waarheen gij uw treden wendt. Heren, wij willen u danken voor het 25-jarig huwelijk van Jan en Thea Metzke met hun kinderen, dat ze mogen gedenken, mogen vieren. Wij willen u bidden om een gezegende dag, een gezegende dag mogen hebben gehad afgelopen vrijdag, maar ook een gezegend samen zijn in deze dagen met het hele gezinnetje bij elkaar. Heren, wij willen u bidden ook of u ze ook in het verdere wil leiden, ze ook hun gaven en talenten die ze van u gekregen hebben mogen blijven besteden in uw werk, in uw dienst, in uw koninkrijk, waar ze zich beiden ook voor inzetten. Heere, zegent u hun gezin. Wij danken u voor deze mijlpaal, waar liefde en trouw gevonden wordt op de lange baan. Niet in het begin, maar ook de trouw bij de voorduur. Is dat een geweldige parel die schittert, die we mogen ontvangen uit uw hand. Waar liefde zich verdiept als man en vrouw. We willen u bidden, heren, danken ook voor de kleine Eva Bontebal. Ze is uiteindelijk geopereerd en wij hebben mogen horen dat het naar de omstandigheden goed gaat en dat de operatie is geslaagd. Wij willen u daarvoor erkennen. We hebben gebeden om of u erbij wilde zijn, of u de ouders wilde rust wilde geven en de doktoren wilde helpen en het kleintje ook wil bewaren. En u hebt dat allemaal gedaan. Daarvoor zij uw naam geloofd. We danken u ook voor mevrouw van der Poel dat ze geholpen is aan de knie en dat ze ook weer goedsmoeds mag zijn. Na een enkele vervelende dag na zijn operatie mocht het allemaal weer ten goede keren en geneest het allemaal snel en mag ze morgen weer naar huis. Dank u wel, heren, ook daarin dat u de hoorder bent van het gebed. Van haar, van haar mannen, van haar kinderen, van de gemeente. En we willen u daarvoor danken en de eer toebrengen. Geef ons een gezegende en blijde zondag. Wees met het wereldgebeuren waar alles zo onrustig is. In Afrika, in Syrië, maar ook al in Europa waar er steeds meer onrust komt. Griekenland en Spanje. Heren, in de smeltkroes van waar het allemaal zo gist en zo borrelt. Waar het gaat roepen om een grote leider, zal het de antichrist zijn, o God. We leven in de eindtijd en we weten dat u alle macht hebt. En dat u ook over de tijden gaat. Totdat het tijdstip aanbreekt dat u zegt tegen uw zoon, en nou mag hij gaan. En dan komt hij terug. Wat zal dat zijn, heren? Mag dat ons verlangen zijn? De wereldleiders van het top vol eer, ze storten vaak in een verwoesting neer. Ook dat hebben we de afgelopen week gezien. De grote der aarde, ze komen in de gevangenis terecht. En we hebben allemaal hetzelfde hart. Uw bewarende hand, uw vernieuwende genade alleen kan ons beschermen. Hoor ons, o God, en geef ons rust, hoe het ook gaat, in uw beleid, dat u het alles doet. Naar uw gemaakt bestek,
En dat het goed gaat, omdat God regeert. We daarin mogen rusten. In ons kleine mensenleventje en in het grote wereldgebeuren. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 45, vers 6. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. En vers 7, straks leidt men haar in statie uit haar woning. Psalm 45, vers 6 en vers 7. Thank you. Gemeente, afgelopen vrijdag had ik een jongerenavond en daar mocht ik wat zeggen over help de Heilige Geest. En daar heb ik nog wel eens over na zitten denken van, als het gaat over de Heilige Geest, dan is dat best wel een moeilijk onderwerp. En ik wil vanmorgen eigenlijk met u gaan nadenken over een van de allermooiste voorbeelden, vind ik, in het Oude Testament over de persoon en het werk van de Heilige Geest. En dat zien we in het Oude Testament in type, in beeld, voorgesteld in de knecht van Abraham, Eliezer. Ook al wordt zijn naam hier niet genoemd. De knecht van Abraham, Genesis 24. En de meeste van u, ook de kinderen, die kennen de geschiedenis van Rebecca en van Isaac en hoe ze aan elkaar komen en dat die knecht daar zo'n belangrijke rol in speelt. De knecht van Abraham, een beeld van de heilige, zoals Abraham de vader is van de zoon, de vader is van Isaac, zo is Abraham een beeld van God de vader. En Isaac is een beeld van de gehoorzame en de gewillige zoon die zijn leven wilde opofferen van de Heer Jezus. En de knecht is een beeld van de Heilige Geest. En Rebecca is een beeld van de bruidsgemeente uit de volkeren, de bruid voor het lam. In Genesis 22 lezen we dat Isaac als het ware zich heeft opgeofferd, gestorven is als het ware en als het ware uit de dood weer is opgestaan. Zijn offer op de berg Moria en ze keerde weer terug na 3 dagen. Prachtige typologie van de Christus die zijn leven gegeven is opgestaan. En nu is vanuit Moria is weer is in Kanaan is, beloofde land. Beeld van de hemel. En daar zijn ze, de vader, de zoon en de knecht. Alle 3 de personen in het beloofde land, de hemel. En nadat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven, gekruisigd, gestorven, is opgestaan, naar de hemel is gegaan, waar die 3 goddelijke personen zijn, wordt dan die knecht uitgezonden naar de aarde om een bruid te werven. Pinksteren. Nou, dat zit er allemaal in. Daar gaan we vanmorgen over nadenken. Genesis 24 is een heel belangrijk hoofdstuk, om meerdere redenen. Het is het langste hoofdstuk in het hele boek Genesis. En het gaat over het huwelijk. Nou, er zitten heel veel praktische lessen in. Gewoon letterlijk. En die ga ik allereerst ook noemen. Maar er zitten ook geestelijke lessen in. Lijnen kunnen we doortrekken, niet alleen van hoe kom je aan je meisje. Maar er zitten ook geestelijke lijnen in die we kunnen doortrekken naar de afspiegeling van het huwelijk. Man en vrouw. Een afspiegeling van wie Christus is voor zijn bruidsgemeente, geestelijk. Nou, dat wil ik vanmorgen u gaan ontvouwen. Ik vind het een heel mooi hoofdstuk altijd. Teer, ontroerend. Een hoofdstuk vol met geloofsvertrouwen. Abraham die geloofde dat God een vrouw voor Isaac ergens heeft. Die geloofde dat Eliezer's missie zou gaan lukken. De knecht had geloofd dat God hem zou helpen en zou leiden. En hem naar die juiste vrouw zou wijzen. Rebecca heeft geloof, want ze gaan mee. Ze gaan mee. En Isaac heeft ook geloof als de aanstaande bruidegom. Prachtig hoofdstuk waarin we ook iets zien van de genade van God. De leiding van God. Gods hand die zit overal achter om mensen. En soms zit er een dikke sluier voor en dan zie je er niks van. En soms dan komt die hand bij wijze van spreken door die sluier heen. Dan zie je heel duidelijk dat is Gods besturende hand. Het is God die Rebecca en Isaac elkaar doet ontmoeten. Hij wijst Eliezer de weg daarheen, bij die bron. Ga daar zitten. Hij doet Eliezer en Rebecca elkaar ontmoeten. Hij maakt haar gewillig om mee te gaan naar de aanstaande bruidegom. Nou, enzovoort. Ik zet boven de preek een huwelijksaanzoek. 3 gedachten. Eerste gedachte is Eliezer gezonden. Tweede gedachte is Rebecca gevonden.
En de derde gedachte is Isaac verbonden in het huwelijk namelijk. Een huwelijksaanzoek. We letten ten eerste op Eliezer gezonden. Dat leest u in de eerste 10 verzen. Daar zie je eigenlijk het werk van de vader. Die de knecht zendt. De tweede Rebecca gevonden. Namelijk door de knecht. Vers 11 tot en met 61. Het werk van de geest zien we daar. De heilige geest, die grote knecht. En hij gebruikt daar kleine knechtjes ook voor. Maar vooral die grote knecht, die geest die op zoek gaat. En die bruid vindt. Rebecca gevonden. En de derde gedachte is Isaac verbonden. Dat zijn de laatste versen. Vers 62 tot en met 67. Het werk van de zoon. Die vrouw tot zich neemt en hij had haar lief. Een huwelijksaanzoek. Eliezer gezonden, Rebecca gevonden, Isaac verbonden. Nou, laten we eens beginnen met een heel letterlijke te lezen. Het is heel belangrijk, beste jongelui, hoe je aan je partner komt. Dat is niet om het even. Ik lees in Genesis 24 zo duidelijk dat God daarin betrokken wordt. Op een hele duidelijke manier. En dat de ouders erbij betrokken worden. Met medeweten en wil van onze ouders. In dit geval Abraham. Want Sarah was inmiddels overleden. In Genesis 23, een hoofdstuk hiervoor, lezen we dat Sarah overleden was. Het is stil geworden rondom Abraham heen. Er staat er wel in vers 1 dat God hem in alles gezegend had. De Heer had Abraham in alles gezegend, behalve met kleinkinderen. Die waren er nog niet. Want zoon Isaac was nog ongetrouwd. En dan was het in die tijd, in die cultuur, de taak van pa om te zorgen voor een vrouw, voor je zoon. Daar zit natuurlijk een mooie les in. Het principe zit erin dat je, als je wil gaan trouwen en als je verkering graag wil en als je een meisje of een jongen thuis komt en uiteindelijk trouwplannen hebt, dat het wel heel erg belangrijk is dat je ouders daarin betrekt en dat je ze advies vraagt, raad vraagt, dat je luistert. En je ouders, die kennen je, die houden van je, die hebben wat meer levenswijsheid en ook wat meer levenservaring. Abraham wordt erin betrokken. En die had zelfs een belangrijke rol in de totstandkoming van dat huwelijk. Ga daaraan niet voorbij, zou ik zeggen. Nou, in de eerste 10 versen zien we dat Eliezer, de oudste knecht, dat hij als het ware een matchmaker wordt. Een bruidswerver. Hij wordt officieel aangesteld door Abraham. Hij moet zweren, zijn hand leggen onder de heup, dat is bij het geslachtsdeel. Dat besneden is, het meest heilige deel, lichaam, volk van God. Hij moet zweren, en dan gaat Eliezer zweren dat hij geen vrouw voor Isaac gaat zoeken bij het volk van de Canaanieten. Geen ongelovige vrouw. Ook al is dat heel verleidelijk, want die liggen voor het oprapen en die waren ook heel dichtbij. Dat niet. Eén ding niet. Ouders, oudere mensen, ik herinner dat nog van mijn opa en mijn oma vroeger. Hè, als je dan hervormd was en dan mocht je niet thuiskomen met een geïnformeerd meisje, want dat was... Nee, dat kon niet. Dat was een hele foute actie als je dat deed. En Rooms-Katholiek mocht helemaal niet... He, want twee geloven, u kent het spreekwoord. Moet in ieder geval kerkelijk zijn. Nou, dat zegt tegenwoordig ook niet veel meer of het nou kerkelijk is. Ik zou vooral dit willen zeggen. Zoek een jongen, zoek een meisje waar je eens geestes mee kan zijn. Met een hoofdletter. Niet ongelovig. Datzelfde kerkje, dat is tegenwoordig, die drempels zijn allemaal niet zo hoog meer. Die muurtjes zijn gelukkig niet meer zo. Maar het gaat erom dat je samen de Here mag zoeken, volgen, dienen, vrezen, liefhebben, beminnen. Zorg dat je een man of een vrouw krijgt die de Here kent. Dat je eens
geestes mag zijn. Dat was voor Abraham heel belangrijk. Ik wil een vrouw voor mijn zoon die de Heere vreest en wij samen de Heere mee kunnen dienen. Nou, daar gaat hij, de afgevaardigde Eliezer, de gezant van de vader. Met een hele karavaan. 10 kamelen, beladen met allerlei kostbaarheden, proviant, water, reisbenodigdheden, tenten, manschappen, bruidschat, op zoek naar de ware. Het juiste meisje. Ik ga een lijn doortrekken naar het geestelijke. Ik vind het zo geweldig dat de vader het initiatief neemt. En gemeente, als ik denk, als ik Paulus goed begrijp in het Nieuwe Testament, als het gaat over Christus en de gemeente, dan ligt het initiatief bij die 3 goddelijke personen. Zijn er alle 3 in betrokken als het gaat over de bruidskerk voor Christus. De vader heeft dat besloten, dat was zijn initiatief. Hij wenste voor zijn zoon een bruid die hij eeuwig kon beminnen. Nog voordat Rebecca dat wist, was die vader al bezig om een bruid voor zijn zoon te... Dat was een plan, dat was het raad van de vader. Die bruid die zal er komen. Die gun ik mijn zoon. De vader heeft die bruid gewenst. De geest, Eliezer, gaat die bruid werven. En de zoon zal die bruid eeuwig liefhebben. Ziet u dat al die 3 die goddelijke personen te maken hebben met de kerk? Even nog een tip, hè? Die vader die zoekt geen werknemers voor zijn zoon, maar een bruid. Daar moet je over nadenken. En dan denk ik aan de kerk als geheel, maar ik denk ook aan u, jou als gelovige. God de Vader wil geen werknemers voor zijn zoon, die hard hollen en die heel de dag bezig zijn. Maar God de Vader wil voor de Heere Jezus een bruid, dat je hem lief hebt. Dat je van hem houdt en dat je tijd voor hem neemt en dat je je hart aan hem geeft. En dat je je hart door hem laat volmaken. Relatie en niet alleen maar presteren. We doen als kerk nog meer dan vorig jaar. We zijn geen werknemers. God wil geen werknemers. Ja, maar het werk moet allemaal gedaan worden in de kerk. Ja, dat zal best wezen, maar God zoekt geen presterende mensen. God wil een relatie. Dat jij een relatie hebt met de Heer Jezus. Bruid. Nou, dan vertrekt die knecht. Waar bevindt die bruid zich? In het vergelegen land. Oeh, wat een eindweg. Ver van de vader en ver van de zoon vandaan. En dan zie ik die geest gaan, hè? Tussen de regels door moet je dat erbij denken. Dan zie ik die Heilige Geest gaan in zijn opzoekende liefde. Dan gaat hij. Hij heeft de hele reis voor over. Ja, zijn liefde zocht mij. En wat heeft hij er een reis voor over moeten hebben om mij te vinden? Wat was ik ver weg? De knecht die de vriend van de bruidegom is. Maar die ook bruidswerver is. Leidsman gaat worden van de bruid. Ik zie die kamelen daar. 10 kamelen. U bent wel eens in Israël geweest? Wij denken vaak, nou ja, daar staat er 10 kamelen en die hadden geschenken bij zich. Dan denk ik, in mijn simpele verstand, dan denk ik net aan mijn fiets met die 2 zijtasten, hè, waar wat spulletjes in kunnen. Ja, echt niet. Heb je wel eens een kameel gezien die beladen is? Daar gaat een hoop op. Een zwaar beladen kameel kan gigantisch, en dan nog 10 van die dingen, die kunnen gigantisch veel dragen. Dus die Heilige Geest komt met ontzettend veel geschenken aan van zijn Heer. Bestemd voor de bruid. Als het over de gaven van de Geest gaat. Goeiedag. Er zijn al wat. Een zwaar beladen kameel. Allemaal geschenken. Wat een rijkdom. Dan gaat hij nou allemaal uitdelen. Nou, en dan zit ik bij vers 12, 13, 14. Dan komen ze bij de stadspoort, Mesopotamië, bij een waterbron. Dan gaat hij zitten. En dan vind ik het zo mooi, dat kinderlijke geloof van Eliezer. Dan stelt hij zich zo afhankelijk van de Heere God. De Heere God, u weet mijn opdracht. Ik zit hier nou, zegt hij. bij de stadspoort, bij de waterbron. En mag ik dan aan u vragen, mag het vandaag dan, mag het me lukken, mag het slagen? Mag ik, straks komen de meisjes, de jonge vrouwen, om water te putten voor de kudde? Mag ik u een teken vragen, Heere God? Doe aan mij een teken ten goede. Als er nou een meisje komt, en ik vraag eraan of ik wat mag drinken, en ze geeft mij te drinken, en ze zegt, oh, maar ik wil ook wel even de 10 kameden voor u te drinken geven. Dat ze dan is. Er staat in de Bijbel dat u dan die vrouw bestemd hebt voor mijn heer Isaac. Nou, mag ik weer eens een praktische les trekken, jongens? Mag je de Heer nou een teken vragen als je single bent? Als je alleen bent, je zou graag een partner willen hebben. Iemand die, ja, de Heer vreest. Wat voor kentekenen moet dan jouw ideale man of jouw ideale vrouw hebben? Hoe moet ze eruit zien? Met wat voor meisje zou jij willen trouwen? Een goede vraag. Ik heb eens een jonge man uit Afrika gesproken die zegt, ik wil graag een meisje die zwart is en die gespierd is. Die hebben het goed bekeken. Eén ding weet ik, dat Rebecca, die was gespierd. Dat kwam niet door de fitness, maar dat kwam omdat ze hard gewerkt heeft. Eliezer die vroeg of die meisje mocht ontmoeten die bereid was om dingen te doen, te werken. Hulpvaardig, vriendelijk, die van aanpakken weet. Niet egoïstisch. Van ik zie dat uw kamelen dorst hebben, daar is de bron, meneer. Hij vraagt ook niet om uiterlijke tekenen van mag het nou een meisje zijn die met een hele mooie kruik op de schouder? Of een aantal uiterlijke kenmerken van lang haar of kort of blond is of dicht. Nou, dan staat er in vers 15... en het geschiedde eer hij geëindigd had te spreken, ziet zo kwam Rebecca aan. Hij had dat zo eenvoudig aan de Heere neergelegd. Heer, hier zie ik, u weet mijn taak en ik zou het zo, mag ik dat van u vragen, Heer? Zo afhankelijk, zo mooi, ontroerend gebed. En mag dat dan de aanwijzing van u zijn? Die hulpvaardig en die vriendelijk is en die me helpt, aanpakken we. En dan heeft hij amper amen gezegd of daar komt een meisje aan. Eer ze roepen zal ik antwoorden. Nou, dat zien we hier. Rebecca, Rivka in het Hebreeuws. Weet je wat dat betekent? De boeiende. De boeiende. Nou, dat is altijd wel fijn als je een boeiende vrouw hebt. Of een boeiende man. En als het boeiend blijft en niet vermoeiend wordt. De boeiende. En dan staat er, zij was zeer schoon van aangezicht. Dat was een knappe meid. Een hele mooie vrouw. Daar had Eliezer niet om gevraagd. Maar ja, als hij dat erbij krijgt, dat is mooi meegenomen. Het was niet het belangrijkste. We hebben gezongen op Psalm 45, het meest om haar inwendig schoon te roemen. Maar als de buitenkant er ook mooi uitziet, dat geeft de Heer er zomaar bij. Ja. Ze was mooi. En ze was maagd. Vind ik zo mooi. Zat erbij. Ze was maagd. De 16e jonge dochter was zeer schoon van aangezicht en een maagd die geen man had bekend. Vind ik ook zo rijk, hè? In de wereld is dat al lang niet meer zo. In de kerk met jonge mensen is dat ook al lang niet meer zo.
En dat is een verlies. Dat is winst voor de Satan, weet je dat? Als het zuivere, als het mooie in verkeringstijd voor je huwelijk, als dat er al af is. Nou, dan vraagt de Heer Jezus van, mag ik wat drinken? Ja, hij is snel, staat er, haastig. En heeft hij gedronken, heeft hij genoeg. Zal ik ook even uw 10 kamelen te drinken geven? En ze doet dat allemaal niet met lange tanden, maar ze doet het graag. Nou, wat een koe is, dat weet ik, maar een kameel. Ik heb me laten vertellen dat één kameel, die drinkt 80 liter water. Dus als je er 10 hebt, dat is eventjes 800 liter water. Gaat er maar eens aan staan. Nou. Je vrouw die wist van werken. Echt. Die had een stelletje flinke armen, dat kan niet anders. Wat leren we daarvan, gemeente? Eliezer. Hij was afhankelijk van de Heere God. Wat mooi als je zo naar je huwelijk toe gaat. Als je erom gebeden hebt. En ik vind het ook zo mooi in vers 21. Dan gaat ze, daalt ze af met die kruik. Laat ze die kruik glijden. Daalt ze af. En dan er is wat til- en bukwerk aan te pas gekomen. Dat is nog maar 1 kameel. Eindelijk heeft hij genoeg. Er komen er nog 9. Dat heeft een tijd geduurd. En al die tijd dan zit Eliezer daar en dan kijkt hij vol ontzetting, vol verwondering. Heren, dat u nou tot in detail mijn gebed verhoort. Hij slaat Gods wegen gade. Hij let op Gods weg in zijn leven. Hoe God verhoring geeft. En dan kan het niet anders. Vers 26 heb ik niet gelezen, maar dan kunt u het lezen. Hij neigde zijn hoofd en hij aanbadde de Heer. En hij zei, gelooft zij de Heer. En toen keek Rebecca, wat gebeurt er? Nou, die man die valt op zijn knieën, die gaat openlijk de God van Abraham groot maken. Ja, dat kan niet anders. Als je ergens om gebeden hebt en je ziet Gods leiding zo duidelijk, dan kan niet anders of je gaat hem danken en groot maken, dat hij zo duidelijk hoort, verhoort, vervult. Eliezer gezonden, dat was de eerste gedachte. Als dank krijgt ze een voorhoofdsiersel. Een paar gouden ringen, armbanden, gouden armbanden, prachtig, mooi. Dan gaan we naar de tweede gedachte. Rebecca gevonden. Als hij haar gevonden heeft, dan komt hij op een gegeven moment ook bij haar thuis. Wordt hij uitgenodigd om thuis te komen in het huis van Betuel, haar vader. Laban is daar. Laban die ziet die prachtige gouden armen, die voorhoofdsiersel en die armbanden. En die is helemaal weg van die gaven van de geest. Voor de gever heeft hij eigenlijk geen, dat het gaven zijn van de Heer, van Isaac. Het ging om die gaven. O Laban. Laban, ja, hij zegt, je bent een gezegende van de Heer. Een gezegende van de Heer. Eliezer. Zijn mond was vol met de naam van God. Je bent een gezegende van de Heer, zegt Laban. Maar de mammon zat in zijn hart. Want het ging hem om die gaven, die geschenken. Misschien heeft die man al wel meer bij zich. En misschien krijg ik er ook nog wel van. Zo materialistisch dat ik weet niet wat. En je mond vol met God en vroomheid. Ja, je kan gefocust zijn op de gaven van de geest. En toch de gever, de zender, de minnaar. Stel je voor dat Rebecca nou alleen maar gefocust was op die gaven. Dan was ze nooit mee geweest. Het ging haar om die gever. Namens mijn Heer Isaac geef ik je deze kostbaarheid. Het gaat niet om de bruidsjapon, maar het gaat om de bruidegom, toch? Niet de geschenken, maar de geliefde. Het ging de Heilige Geest, het ging Eliezer om die bruid. Vind ik ook zo belangrijk om dat te benadrukken. Hè? Toen de Heilige Geest werd uitgestort op aarde, toen is die geest niet op de aarde gekomen sinds de Pinksterdag om de wereld te veranderen.
De Heilige Geest is niet op de aarde uitgestort, van de hemel op de aarde gekomen om de vloek op deze aarde weg te nemen. Dat doet Christus pas bij zijn wederkomst. Maar de Heilige Geest is sinds de Pinksterdag op aarde uitgezonden. Waarom? Om een volk voor de Heere Jezus te gaan vormen dat hem lief heeft. Dat hun hart aan hem geeft. Dat van hem houdt. Om een bruid te werven voor Christus. En dat mag ik vanmorgen ook een heel klein beetje doen. Hem uitstellen als knechtje om te dingen naar jouw hart. Dat je hart mijn zoon, mijn dochter gaat geven aan hem die daar de bloedbruidegom, de hemel wacht, jouw ja-woord. Een huwelijksaanzoek. Wat doet de Heilige Geest nu om het hart van Rebecca te winnen? Oh, dat is een belangrijke vraag. Hoe komt nou die, hoe gaat het nou dat die vonk overspringt? Dat doet het niet zomaar. Eliezer was een onbekende, man, indrukwekkende figuur, die oude Eliezer. En die komt daar in huis en voordat hij gaat eten wil hij eerst een verhaal gaan doen. Ja, ik kom de hand van Rebecca vragen voor mijn Heer. Hoe wordt nu haar hart gewonnen? Belangrijke vraag ook voor jou in de kerk. Hoe wordt jouw hart nou ingewonnen voor de Heere Jezus? Die man die verheerlijkt is in de hemel, naast de Vader zit. Het hemelse land. Hoe wordt je hart nou ingewonnen? Nou, het allereerste is, dat vind ik al heel wat, dat je gezocht wordt. Eliezer heeft er gezocht, opgezocht en gevonden. Opzoekende liefde. Dat je vanmorgen hier in de kerk zit. Gebracht. Ook Gods hand. En dat je nu een huwelijksaanzoek krijgt. Een aanbod. Een huwelijksaanzoek van de Heer Jezus. Wordt gezocht. En hoe gaat dat nou in zijn werk? Eliezer die heeft haar gezocht. Die heeft tot haar gesproken. En die heeft haar wat gegeven. Gezocht. Tot haar gesproken. Hoorbaar. Ga ik zo uitwerken. En hij heeft daar ook wat geschenken gegeven. Zichtbaar. Hoorbaar en zichtbaar. Hij gaat spreken. En wat gaat hij dan spreken? Nou, dat leest u vanaf vers 35 en verder. Toen zei hij, ik ben een knecht van Abraham. De geest in knechtsgestalte. De Heere heeft mijn Heer zeer gezegend. Zodat hij groot geworden is. Hij heeft hem gegeven. Schapen, runderen, zilver, goud, knechten, maagden. Sarah, de huisvrouw van mijn Heer, heeft mijn Heer een zoon gebaard. En nadat zij oud geworden was en hij heeft hem alles gegeven wat hij heeft. Weet je, die knecht die gaat niet praten over zichzelf. Over wat voor een gevaarlijke reis hij heeft gehad en wat voor gevaren hij heeft uitgestaan. De Heilige Geest is niet gekomen om van zichzelf te getuigen, zegt de Heer Jezus. Johannes 16. Ik zal hem zenden en hij zal niet van zichzelf getuigen, maar hij zal mij verheerlijken. Weet je wat die knecht doet? Die gaat nou goed spreken over de vader, vader Abraham, over de rijkdom van Abraham, het geloof van Abraham, de zegen van God over Abraham. En hij gaat rijk spreken, heerlijk spreken over die enige, die geliefde zoon, Isaac. En dat hij wonderlijk geboren is. En dat hij het offer van zijn leven wilde geven. En dat hij zulke uitnemende karaktereigenschappen heeft. Dat hij zich gewillig en vrijwillig liet binden. Hij gaat die zoon ophemelen. Hij gaat die zoon aanprijzen. En die zoon die is nou erfgenaam van al die rijkdommen. En die zoon die denkt nou naar jouw hart. Nou, dat is werk van de Heilige Geest. Dat gebeurt op de kansel als het goed is. Tegen Jezus wordt groot gemaakt. De Vader wordt aangeprezen. Die wonderlijke geboorte, dat heerlijke offer, de opstanding. En dat hij nu in de hemel, als rechterhand, de erfgenaam is van alles. En als je je hart aan hem geeft, in het geloof, de liefde van je hart aan hem geeft, dan word jij mede erfgenaam van alle dingen met hem. Want de bruid en de bruidegom, die man en vrouw worden, die delen alles. Als Isaac trouwt, dan trouwt hij in gemeenschap van goederen, niet op huwelijkse voorwaarden. En dat doet de Heer Jezus ook.
Je mag erfgenaam worden, mede-erfgenaam van Christus over alle dingen. Dan staat die knecht toch te roemen, zeg. Hij spreekt graag over zijn Heer en over de Zoon van zijn Heer. Dat is nou het verlangen van zijn hart. De zegen van God, de leiding van God. Rebecca, zegt hij, ik beloof je dat als je meegaat, dat aan het eind van de reis er een bruidegom op je wacht. Op je wacht. En die bruidegom die heeft heerlijke, onaspeurlijke rijkdommen. En ik wil die nou allemaal aan jou geven. Die bruidegom, die is aantrekkelijk. Die bruidegom, die is de liefste. Die bruidegom, alles aan hem is gans begeerlijk. Nou, zo stond hij Isaac op te hemelen. Nou, ze hebben het allemaal gehoord. Op een gegeven moment zegt die familie, ja, dit is een besturing van de Heer, dat kan niet anders. Oh, wat vind ik dat mooi, ook praktisch. Ik weet niet hoe je aan je man of je vrouw gekomen bent of bezig bent om eraan te komen. Maar het is zo mooi dat het een gebedszaak wordt en dat je let op Gods weg. En dat je hem dankt en dat je ook mag zeggen, ja, maar dit is echt een besturing van God. We hebben elkaar niet alleen gekozen, maar we hebben elkaar echt gekregen. Dominee, dat is geen cliché, dat is echt waar. We zien daar zo duidelijk de hand van de Heer in. In die ene hand van God, daar zat ik. En in die andere hand van God, daar zat mijn meisje. En nou heb God gezegd zo, bij elkaar gebracht. En dan zegt die familie, die zegt tegen Eliezer, ja, dit is een besturing van God. Dit kan niet anders. Die zegt God achter. En weet je wat, nadat hij gesproken heeft, het woord, het belangrijkste. Dan gaat Eliezer nog eventjes zijn beurs opentrekken. Nou ja, zijn beurs, de beurs van zijn Heer. En dan komen daar die prachtige geschenken. Nog meer. Prachtige geschenken komen tevoorschijn. Er staat er. In vers 53. En de knecht die langde voort, zilveren en gouden kleinoden en gouden kleinoden en kleren. En hij gaf die aan Rebecca. Dat waren allemaal spullen van Isaac. Hij deed die Rebecca om. Moet je even kijken wat er nu gebeurt. Hij had al een voorhoofdsiersel gegeven. En gouden armbanden. En nou goud en zilveren sieraden. En dan krijgt ze ook nog kleren van de bruidegom. Haar aanstaande bruidegom. Dus ze wordt helemaal bekleed met de heerlijkheid van Isaac. Zorgt Isaac zelf voor. Die heerlijkheid, zegt de Heer Jezus, die gij mij gegeven hebt, Vader, die geef ik hun. Hoge priesterlijk gebed. Hij gaat zijn bruid bekleden met zijn eigen heerlijkheid. Met zijn versierselen. En zo staat ze daar. Nou. En dan komt het einde. Hoe loopt dat nou af? Ze houden een maaltijd en ze overnachten. De volgende dag dan gaan ze trekken. En dan zegt Eliezer, hou me niet op, want ik wil graag met de bruid erbij. Ik wil naar mijn Heer. En dan zeggen de familie van, nou blijf nog een dag of 10. Nee, geen uitstel nu. Niet over 10 dagen pas beslissen. Nu, vandaag, heden. En weet je wat ze mooi vinden geweten? Nou wil die Eliezer met de bruid, Rebecca, wil die samen optrekken naar de bruidegom. En de geest en de bruid, Heere, kom. Het is niet alleen die bruid die verlangt naar die bruidegom, maar ook de geest verlangt, die knecht verlangt om weer bij zijn Heer te zijn. De geest die zegt ook, kom Heere Jezus. Ik wil mijn taak volbrengen op aarde, maar dan weer bij u zijn. Geest en de bruid. Zeg ik al. Blijf nog een dag of 10. Nou, zegt dan de familie. Nee, zegt Eliezer, dat doen we niet. Ik wil het zo snel mogelijk. Nou, laten we dan Rebecca zelf gaan vragen. Wat wil zij eigenlijk? En dan komt de grote vraag, hè, gemeente. De grote vraag. Wil ze trekken?
Dat was ook wel de vraag van Eliezer aan het begin van dit hoofdstuk. Stel je voor dat ze nou niet wil meegaan. Laten we het haar zelf gaan vragen. Vers 57. Laten wij de jonge dochter roepen en haar mond vragen. En ze riep Rebecca, vers 58, en zei tot haar: zult gij met deze man trekken? En wat is dan je antwoord? En dan zegt ze: yes, I will. I do. Een huwelijksbelofte. Ja, ik zal trekken. Dat vind ik zo geweldig. Wij lezen dat. En ik zit het nou een beetje op mijn eigen manier te vertellen. Maar dit is zo'n geweldig iets, gemeente, wat hier gebeurt. Die grote vraag. Wil ze, na alles wat ze gehoord en gezien heeft, wil ze nu gaan? En dat is de grote vraag ook voor jou. Ook voor u. Voor ons allemaal, ieder persoonlijk. Die grote vraag. Mensen, jullie hebben al wat gehoord op die preekstoel. En als het goed is, heb je al heel veel gehoord over die heerlijke vader en die geliefde zoon. Over God en over de Heer Jezus. Je hebt al wat gehoord. En je hebt ook al wat gezien in je jonge leven. Al is het alleen maar het voorhoofdsiersel van de doop. Kostbaar sieraad. Omgehangen, aangebracht door de geest. Al is het alleen al die avondmaalstafel. Brood en beker. Rijke geschenken. Je hebt wel gehoord en gezien. Maar wat is nou je reactie? Wat is nou je antwoord aan de bruidegom? Nou, vul maar in. Zeg het maar. Zeg het maar. Haar reactie had kunnen zijn: ja, Eliezer, je kan me nog meer vertellen, maar wie ben je nou eigenlijk? Ik geloof dat je een verhaaltje staat te vertellen. Dat geloof ik nog echt. Ik ken je amper. Ik heb je amper 24 uur ontmoet. Gisteren kon ik je nog helemaal niet. Ik kende je niet. En dan kom je verhaal, dan zit je ons een verhaal op de mouw te spelden. Ergens ver weg zit er dan een rijke pa en er zit een rijke zoon. En die denkt dan nog naar mijn hart ook. Kletskoek. Nou, dat is een begrijpelijke reactie. En dat is een reactie die je ook vaak hoort. Als je het evangelie uitlegt en je spreekt over God de Vader en over de Zoon en over de rijkdom en over de hemel en over dat Hij echt bestaat en dat hij je wil betrekken in die liefdesrelatie en dat hij je lief hebt en dat hij die liefde wil delen en dat Hij je aan zijn zijde wil hebben en dat Hij aan je hart wil drukken. Ja, jongens, kom nou, dat hebben we toch nog nooit gezien? Ik kan er meer vertellen. Ja, die hemel, die zal wel ergens ver weg zijn, maar ik ben er nooit geweest. Zal wel. En zo wordt het afgewimpeld. Dan had die Eliezer kunnen zeggen: wie heeft nou onze prediking geloofd? Waarom heeft er nou geen geloof aan gehecht? Straks een bruiloft in de hemel. Ja, het kan wel in de Bijbel staan, maar... Nee. Dat zegt ze niet. Weet je wat ze ook niet zegt? Zeg, nou ja, Eliezer, ik geef je het voordeel van de twijfel, wat je nou allemaal gezegd hebt en zo. Het zal best wel waar zijn, maar ik vind het offer gewoon veel te groot. Ik ga echt niet, hoor. Je denkt toch niet dat ik alles zomaar, dat ik alles laat... Als hij nou van me houdt, moet hij zelf maar komen. Laat hem maar hierheen komen. Ik wil hem eerst zien, zichtbaar. En dan pas... Je denkt toch niet dat ik u als onbekende vreemdeling op een onbekende weg naar een onbekende bruidegom ga volgen? Kom nou. Dat kost me te veel. Dan moet ik van Mesopotamië naar Canaan. Ik moet naar een ander land. En dan moet ik mijn huis opgeven voor ergens in een tent te gaan wonen. Ik geloof het wel, maar ik wil nog niet. Dat zegt ze ook niet. Ik vind het zo geweldig dat ze zegt: ja, ik zal. En hoe komt een mens nou zo ver? Hoe kom jij nou zo ver? Dat jij zegt tegen de Heer Jezus: ja, ik zal. Mijn zoon, geef mij je hart. Heer, u hebt dit. Ja, dat is het werk van de Heilige Geest. Die overtuigt. Die overtuigt. Die spreekt van de Heer. Alles wat ze gehoord heeft en wat ze gezien heeft. De Heilige Geest. Er ging een vonkje overspringen naar haar. Er ging een vuurtje branden in haar binnenste. Ze zegt ja tegen een bruidegom die ze nog nooit gezien heeft, maar met wie ze wel gaat trouwen. Ze heeft er zoveel van gehoord en ze was er zo van onder de indruk. Het kwam zo overtuigend over. Ik geloof echt wat je zegt dat dat waar is. En ondertussen ging dat hart van haar branden. Kijk, dat is nou het werk van de Geest in het hart van iemand die tot geloof komt. Die Eliezer die gaat haar nou alles leren over die Isaac. De Geest zal u alles over mij leren. Zo wordt ze overtuigd, zo wordt ze ingewonnen. Er staat in het Nieuwe Testament dat Petrus zegt, u hebt hem niet gezien. U hebt hem niet gezien en toch heb je hem lief. In wie u niet ziende toch gelooft. Ik heb hem nog niet gezien, maar dat komt nog. Ik zal hem straks zien. En aller oog zal hem zien. Ik heb hem nu nog niet gezien, maar wat ik van hem gehoord en gezien heb, ja, mijn hart is gaande gemaakt. Ja, ik zal. Wat een belangrijke vraag. Zult gij met deze man trekken? Ze zegt ja. Nou gemeente, ik ga zo eindigen. Durf jij het op het woord te wagen? Op het woord te wagen. Het woord van de knecht. In het geloof in die gewisse belofte. Je zal zijn bruid worden. Nou, en dan gaat ze. De reis van Rebecca. Van Mesopotamië naar Canaan. Over die reis zelf zegt de Bijbel geen woord. Ook niet de belangrijkste, die reis. Het belangrijkste is dat ze de eindbestemming bereikt. Maar ja, ondertussen is het natuurlijk wel een lange, vermoeiende reis. Dat wel. Een lange, vermoeiende woestijnreis. Maar twee dingen. Rebecca, hoe lang en hoe moeilijk die reis ook zal zijn. Rebecca had twee dingen. Ze had een heerlijk vooruitzicht. Aan het eind wacht mijn beminde. Dat is het uitzicht van elk kind van God. Die zijn jawoord aan de Heer Jezus en hart aan hem heeft verknocht. Kwijtgeraakt. Aan het eind van de levensreis, daar staat de Heer Jezus klaar. Hij staat klaar om je te omhelzen. Om je aan zijn hart te drukken. Om je in te voeren in het vaderhuis met de vele woningen. Om je voor eeuwig te beminnen. En naarmate het einde van die reis komt, de gemeente. In de wereld zeggen ze als iemand oud is, nou hij is er bijna geweest. Maar de kerk zegt, joh je bent er bijna. Nog even, het zal niet lang meer duren. Nog even en dan zal je hem zien. Dan zal je bij hem zijn. Ja. Dat wist ze. Deze reis loopt niet dood. Het einde, daar wacht mijn heiland. En ze wist ook, onderweg heb ik een geweldige gids. Eliezer. De Heilige Geest. En allen die zich door die geest laten leiden. Niet door procedures, niet door regels, niet door ordes, niet door mensenraad. Maar die zich door die geest laten leiden. Allen die door de geest geleid worden, dat zijn kinderen van God. Zonen Gods. Dat is de bruid. Die gids ging mee. De Heilige Geest zal altijd bij u blijven en bij u zijn, zegt de Heer Jezus in zijn afscheidsgesprek. En die gids, die gaat vooraan, daar staat zo mooi in vers 61, en zij volgde die man, hij voorop. Zij erachteraan, hij voorop. Ze volgde die man en hij trok heen. Die goede gids, die leidsman, die zal mij brengen bij mijn bruidegom. Ja. En als het dan wel eens moeilijk is, te reis, dan zal die je bemoedigen. Je hebt dat wel eens met een vader, als een klein jongetje, een klein meisje op de fiets, tegenwind, meisje komt bijna niet vooruit, ach. En dan gaat pa naast het meisje fietsen en dan geeft pa even een duwtje in je rug. Zo. En zo kom je dwars tegen die wind in, zo kom je toch thuis. En door die hand van papa ging het eigenlijk nog best wel snel ook. Die Eliezer daar op die woestijnreis. Het zal best wel eens moeilijk geweest zijn. Maar dan is daar die hand. Kom, kom. Ik zal je brengen. Ik zal je brengen bij hem. Al gaat het tegen de wind in.
Al gaat het dwars door de woestijn heen. Hij gaat vooraan. En onderweg denk dat ze wel met elkaar gepraat hebben. En dat ze heel veel geleerd heeft van de Heer Jezus over wie hij is. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Je gaat je leren met de Bijbel in de hand. Je gaat je leren wie nou de Vader is en wie de Zoon is. In zijn geboorte, in zijn offer, in zijn karaktereigenschappen, wie die is. En dat hart, dat vlammetje, dat moet natuurlijk brandend blijven. Hè? Daarom. Weet je, ik denk bij mezelf, het staat niet in de Bijbel, maar dat denk ik zomaar. Zolang die Eliezer aan de praat bleef, ging het wel goed met Rebecca. Zolang die bezig was om zijn Heer aan te prijzen, bleef dat vlammetje wel branden in het hart van Rebecca. Weet je wat de angstigste momenten waren in het leven van Rebecca door die woestijn heen? Toen Eliezer zijn mond hield. Snapt u dat? Toen Eliezer zijn mond hield. Toen kwam de angst. Toen kwam de vrees. Wat als, waarom, zegt u nou niks? Heilige Geest van God, wie oor heeft, die hoort wat de Geest tot de gemeente zegt. Maar als die nou zwijgt, waarom, wat is er? En als die Geest dan weer gaat spreken, dan verder. Ja. Mooi hè, van een waterputster, van een werkster met een kruik en maar bezig. Van een waterputster wordt ze gemaakt tot een beminde en een bruid. Nou, dan komt ze aan. Dan valt de ontmoeting met Isaac. Isaac komt terug, vers 62. Isaac kwam van de put lachen in Roy. En hij was uitgegaan, vers 63, om te bidden in het veld. Een biddende bruidegom. Ook een praktische les, hè? Zo mooi. Als het gaat over je levenspartner, dat je daar biddend mee bezig bent. Maar ook als je getrouwd bent. Dat je samen blijft bidden. Een biddende bruidegom. Heer Jezus die bidt voor zijn bruid. Nu in de hemel. Die voorbeden doet. Dat die geest met die bruid zal terugkomen. En de Heer Jezus Isaac die verlangt naar zijn bruid. De Heer Jezus verlangt dat hij jou bij zich zal hebben. Gelovige. Zal er in omgegaan zijn Isaac. Zal Eliezer straks terugkomen en zal die... Misschien komt hij wel met niks terug. Wilt ze niet. Of misschien komt hij wel terug met... Maar wie zal de bruid zijn? En hoe zal ze eruit zien? Wie zal ze zijn? En dan staat er en hij zag de kamelen komen. En zij zag hem. En dan vraagt ze aan Eliezer... Is dat hem nou? Is dat hem nou? Dat is mijn Heer. Wie is het die daar opklimt uit de woestijn? Leunend op Eliezer, op de geest. Ja, dat is hem nou. Dat is hem nou. En dan vindt daar een ontmoeting plaats tussen de aanstaande bruid en de aanstaande bruidegom. Dan gaat het geloof verwisseld worden in aanschouwen. Mensen, dat is de hemel. Wat een dag, wat een dag. Lang verwacht. Wat een dag, wat een dag. Als ik hem ontmoeten mag. Oog in oog met hem te staan. Weet je wat haar reactie is? Ze glijdt van de kameel af uit respect. Want ze wil niet op haar man neerzien. Ze glijdt van die kameel af uit respect. En ze doet een sluier op. Vanaf nu ben ik voor alle andere mannen bezet. Niemand kan er meer bij. Er is er maar één die zo diep in mijn ogen mag kijken. En dat is Isaac. En geen andere man mag meer in mijn ogen kijken. Dat is alleen voor hem. En op de trouwdag mag dan die sluier weggehaald worden. Nou, dan vindt het huwelijk plaats. Einde van het... En daar staat er zo mooi vers 67. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah... En hij nam Rebecca, ze werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Zo worden ze bij elkaar gebracht. Van Isaac lezen we nergens dat hij bijvrouwen had. Hij had aan Rebecca genoeg. Een gelukkig huwelijk. En zolang ze samen bleven bidden, was het een gelukkig en een gezegend huwelijk. Met beproevingen, de kinderzegen bleef uit. Maar zolang ze samen bleven bidden...
was het goed. En hij had haar lief. U kent het, hè, in het Westen. In het Westen is het zo. Dan trouw je met de vrouw van wie je houdt. In het Oosten is het andersom. Daar hou je van de vrouw met wie je trouwt. En hij kreeg haar lief. Zo voert de Heilige Geest de bruidsgemeente op naar de Heer. En als we bij de Heere Jezus mogen zijn, dan zal hij ons invoeren. Niet in de tent van Sarah, maar in het vaderhuis met de vele woningen. Ze zullen elkaar ontmoeten. Hij komt ons tegemoet. Ik kan het niet meer uitwerken, de tijd is om. Hij komt ons tegemoet, terwijl die bruid gaat naar die bruidegom. Hij komt je tegemoet. In het veld vindt die ontmoeting plaats en hij neemt ons mee. Het vaderhuis met de vele woningen. En dan, en hij kreeg haar lief, dan zal de tijd der minne aangebroken zijn. Dan zal ze beginnen, dan zal haar wens verkregen zijn en ook zijn wens verkregen zijn. Dan is de bruidswerver met de bruid gelegd in de hand van de bruidegom. Dan kan de bruiloft beginnen. Dan zal hij haar eeuwig beminnen in het vaderhuis. En ik denk dat Rebecca heeft gezegd, zie, de helft is mij niet aangezegd. Alzo zullen we altijd bij de Heere zijn. Eén voorwerp, de Heere Jezus. En één doel, om de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voor eeuwig de dank en de lof toe te brengen. Amen. We gaan zingen Psalm 143, vers 8 en 10. 143, 8 en 10. Eindigen met een dankgebed. Heere, wij komen tot u en wij willen u zo bedanken dat u ook vanmorgen tot ons kwam met een aanbod. Een aanbod niet alleen van genade, maar dat u tot ons komt heel persoonlijk met een aanzoek, met een huwelijksaanzoek. Dat u komt, Heere, om te dingen naar onze hand. Ons hart. U die heerlijke bruidegom die u bloed gegeven hebt. Die zo rijk bent. Die zo begeerlijk bent. Zo aantrekkelijk. Zo lief.
zo goed. Er zijn er nu geen zwakheden, er zijn er nu geen onhebbelijkheden, er zijn er nu geen fouten en zonden. En dat u nou denkt naar mijn hart, o Heer, mag dit aanzoek mogen we daar net als Rebecca tegen u zeggen, ja Heer. Met een kinderlijk geloof, Heer Jezus, ik wil bij u zijn. Ik wil van u houden, ik wil u groot maken, ik wil u dienen. Niet als werknemer, maar als bruid. Zonder liefde, o God, dan bevriezen we in ons huwelijksleven, maar we bevriezen ook in de kerk. Als het niet met liefde gaat, dan gaat het allemaal maar minimaal met mondjesmaat en met lange tanden. Heer, wilt u uw liefde in onze harten zo uitstorten, dat onze harten voor u gaan branden. Dat we door het geloof mogen leven, met die heerlijke hoop, met dat blijde vooruitzicht. Straks, spoedig zullen wij hem zien. En voor altijd met hem leven, in zijn nabijheid, voor altijd. Wat een dag zal dat zijn. Dank voor alles, zegen uw woord, hoor ons in Jezus' naam. Amen. We eindigen met Psalm 61, vers 3 en vers 4. Ik zal in uw tent verkeren, en want uw goedheid die wij loven. Psalm 61, vers 3 en vers 4. Pak nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.